Goedemorgen, gemeente. Wij lezen met elkaar uit Handelingen 19, vers 13 tot en met vers 20. Handelingen 19, vers 13 tot en met vers 20. Straks lezen we Efeze 6, maar eerst Handelingen 19... Vers 13 tot en met vers 20. En bedenk bij het lezen van de Bijbel dat niet een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Dit is voluit het gezaghebbende woord God. We lezen met elkaar Handelingen 19, vers 13. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagde het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Tot zover de eerste schriftlezing. Nu de tweede schriftlezing is uit Efeze 6, vers 10 en vers 12. Efeze 6. Vers 10 tot en met vers 12. Wij lezen daar Efeze 6 vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het is ronduit een moeilijke boodschap om een pasbekeerd mens te moeten vertellen dat hij niet op een speelveld, maar op een slachtveld terechtgekomen is. Een slachtveld. Het zou niet fair zijn en ook niet realistisch om alleen te spreken over de zegeningen die hem in de Heer Jezus Christus ten deel gevallen zijn. Om hem te vertellen van de verlossing en de vergeving en de rechtvaardigmaking en de inwoning van de Heilige Geest en het eeuwige leven en al die andere geweldige zegeningen, de hoop waarin wij behouden zijn, zonder te wijzen op de vijanden die het op zijn geestelijk leven voorzien hebben. Schrik niet. Maar wanneer jij uit genade en door het geloof in de Heer Jezus Christus jezelf een kind van God mag weten, stellen de machten van de duisternis zich tegen je op. Ze kunnen je weliswaar niet overwinnen. De Bijbel zegt, hij die in u is, dat is de Heer Jezus, is meer dan hij die in de wereld is, dat is de Satan. Hij die in u is, is groter dan hij die in u is. Toch zijn de vijanden van de christen onvoorstelbaar sterk. Er is altijd een gevaar dat wij de kracht van onze tegenstander onderschatten. Hij zal alle kwade machten mobiliseren en op ons loslaten. Hij zal het vuur van de hel aan je schenen leggen. Alles om je ertoe te bewegen, je toewijding aan Christus op te zeggen, om het getuigenis van Gods genade in je leven te verzwakken, om de naam van Christus in je leven te besmeuren, om je een krachteloze christen te maken. Nu, het Nieuwe Testament getuigt van het begin tot het eind dat het normale christelijke leven een geestelijke strijd is. En dat hoeft ons niet te verwonderen, alsof ons iets vreemds overkomt. Integendeel, het onderwijs over de geestelijke strijd behoort bij het basisonderwijs van het christelijk leven. Het is eigenlijk een van de melklessen van het christelijk geloof. Nadat je tot geloof bent gekomen, hoort dit eigenlijk een van de eerste lessen te zijn die je hoort. Namelijk die van de geestelijke strijd. Aan de Romeinen schrijft de apostel dat wij de wapens van het licht moeten aandoen. Hij zegt, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabijgekomen, namelijk de dag van Christus wederkomst. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Met andere woorden, je wordt onmiddellijk onder de wapens geroepen. Aan de Korintiërs schrijft hij, wees waakzaam, sta vast, wees manmoedig, wees sterk. In zijn tweede brief aan de Korintiërs zegt hij, de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en de linkerzijde. De wapens van de gerechtigheid. En verderop schrijft hij in 2 Korinthe 10, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En aan de Thessalonicenzen schrijft de apostel, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Nogmaals, het Nieuwe Testament draait er niet omheen dat de gelovige in navolging van de Heer Jezus Christus met heftige geestelijke tegenstand te maken krijgt waarop hij moet zijn voorbereid. Gemeente, in het hier en nu is ons geen paradijs beloofd. Integendeel. Het christelijk leven is niet een gemakkelijk leventje. Als je aan Christus gelijkvormig wilt worden, zul je ontdekt worden dat het christelijk leven alles behalve van een leien dakje gaat. Het christelijk huwelijk gaat niet van een leien dakje. Het christelijk gezin, dat is geen tuin vol met rozen. En ook de werkgever-werknemer verhouding in een christelijke context is allesbehalve eenvoudig. Sterker nog, je krijgt te maken met een strijd op leven en dood. Wij zijn het doelwit van Satans genadeloze aanvallen. Nu, als de Heer een genadewerk doet, mensenlevens worden veranderd, dan kun je er zo goed als zeker van zijn dat de boze op een zwak moment, op een onverwacht, een onbewaakt ogenblik, de aanval opent. Wees dus op je hoede. Hij is erop uit om, als het mogelijk zou zijn, het genadewerk van de Heer in jouw persoonlijk leven, in je huwelijksleven, in je gezinsleven, ook hier in ons gemeente, teniet te doen. Om je christelijk getuigenis krachteloos te maken. Om je tot een krachteloze, zouteloze, slapende christen te maken. Nu, ook onze Heer Jezus Christus is tijdens zijn omwandeling op aarde meermalen door de Satan aangevallen. De boze wilde koste wat het kost voorkomen dat de Heer Jezus zijn verlossend, zijn triomferend kruiswerk zou volbrengen. Hij wilde zijn missie in deze wereld saboteren. Lees het Oude Testament erop na en je ziet keer op keer op keer de aanval op de Messiaanse geslachtslijn. Het voert te ver om dat nu allemaal na te gaan. Maar iedereen die bekend is met het Oude Testament ziet keer op keer die aanval op de Messiaanse geslachtslijn. Het geslacht waaruit de Heer Jezus geboren zou worden. Denk aan de kindermoord in Bethlehem. Die tot doel had Christus vroegtijdig te doden. Denk ook aan de verzoekingen in de woestijn die tot doel hadden Christus krachteloos te maken. En denk ook aan die keer dat de Heer Jezus zei, ga weg achter mij Satan, u bent een struikelblok voor mij, want u denkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
Als er iemand met de geestelijke strijd geconfronteerd is geworden dan de Heer Jezus Christus, waren tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde buitengewone satanische activiteiten. De Heer Jezus werd continu geconfronteerd met satanische activiteiten in gebonden en bezeten mensen. Nu als de Heer Jezus daarmee geconfronteerd is, dan zullen ook wij daarmee geconfronteerd worden. Wij die door zijn lijden, sterven en opstanding uit de doden zijn overgebracht uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wij zullen daarmee geconfronteerd worden. Nu, omdat de Heer Jezus Christus zich na zijn opstanding uit de doden gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hemelen, heeft de Satan geen grip meer op hem. De Satan kan onze Heer Jezus Christus niet langer aanvallen of verleiden of kwaad doen. Hij kan de Heer niet meer verzoeken of aanvallen. Hij heeft geen enkele macht, kan hij meer over hem uitoefenen. Nu daarom, let goed op, daarom dat de Satan op dit moment al zijn pijlen richt op het lichaam van Christus. De kerk, de gemeente. De gemeente samengesteld uit allen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. De brandende pijlen van de boze treffen nu de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het hoofd is in de hemel, maar zijn lichaam is op aarde. In de duivelse oorlog probeert hij het genadewerk van de Heere God in de gemeente te besmeuren en krachteloos te maken, zouteloos te maken, waardoor we niet langer de omgeving dorstig maken, waardoor we niet langer bederfwerend zijn, waardoor we niet langer het licht licht zijn in een duistere wereld. Ja, het is hem er alles aan gelegen om het licht op de kandelaar te dimmen en als het even kan te doven. Dat kan. Het licht op de kandelaar van een plaatselijke gemeente kan gedoofd worden. Lees Openbaring 2 en 3. Maar wat een troost, gemeente. En wat een bemoediging. Dat de Heere gezegd heeft, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wat een geweldige, troostrijke belofte. In een tijd waarin zoveel afval plaatsvindt, waar kerken gesloten worden, waar grote delen van de kerk het op een akkoordje gooien met de wereld, mogen wij weten dat de ware kerk van Jezus Christus niet door de hel zal worden teniet gedaan. Maar ondertussen is het wel waar dat de kinderen, de ware kinderen Gods, non-stop bestookt worden met het artillerievuur uit de hel. En dat is niet verwonderlijk. Wij zijn immers Gods ambassadeurs, Gods medewerkers in het bereiken van de verlorenen. Ons leven getuigt van het koningschap van Jezus Christus. Niet de boze, niet de Satan heeft het in ons leven voor het zeggen, maar de Heer, de Kyrios, Jezus Christus. Mede daarom dat de Satan alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om ons van onze missie te weerhouden. Hij zal proberen om ons krachteloos te maken door ons te verstrikken en te vangen in de zonde. Hoeveel christenen zitten vandaag de dag niet gevangen in de zonde? Een huwelijk is geen getuigenis, hun gezin is geen getuigenis, hun persoonlijk leven is geen getuigenis. Ze zijn zouteloos. Zouteloos. Op geen enkele manier maken ze de omgeving dorstig naar het evangelie. Verlangend naar het licht wat zij in hun leven tentoonspreiden. Er is bijna geen kracht in hun leven. O, de Satan die weet de kinderen Gods zeker krachteloos te maken. Let op, de Satan is een machtige en niet te onderschatten tegenstander. Maar met dat wij de enorme slagkracht van de boze onderkennen, worden wij daar niet door verlamd of verstrikt. Zoals Sabinus dat zo mooi tegen de jongelui zei, de Heere God is met ons en hij is sterker dan de boze. De Heere heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De vijand mag de vorst van deze wereld zijn en de macht in de lucht zijn. En hij mag een machtige tegenstander zijn. De Heer Jezus daarentegen heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Vanaf hetzelfde moment dat je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen als je zondeverlosser en Heer, bevind je je dus op vijandig grondgebied. Er is een geestelijke strijd gaande. Het is niet makkelijk om de Heer Jezus na te volgen. Het is geen speelveld, maar een slagveld. En ik heb een bang vermoeden dat veel christenen zich daar niet van bewust zijn. En geen besef van hebben dat zij zich te midden van een geestelijke oorlog bevinden. Gemeente, onze vijand is dus geen gedachtespinsel, geen fabeltje uit de middeleeuwen, maar een levensechte realiteit waar je als gelovige niet omheen kunt. Hij is de vijand. De Bijbel zegt, wees nuchter, waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof. Hij is erop uit om de kinderen Gods als een hongerige leeuw te verscheuren. Nu, ook al ken je je positie in Christus, ook al ken je de daarmee gepaardgaande geestelijke zegeningen, en ook al vormen wij als gemeente een gemeenschap van eenheid en liefde, ook al zijn wij vervuld met de Heilige Geest, ook al proberen wij in de kracht van de Here onze rol in het huwelijk en gezin en samenleving te vervullen, dat zal de boze er niet van weerhouden om je toch aan te vallen. Er dreigt groot gevaar, maar er is overwinning. Alle voorzieningen zijn getroffen. Er is een hele wapenrusting beschikbaar om deze oorlog te winnen. Het wapenarsenaal van het koninkrijk van Jezus Christus is voor jou geopend. Nu, omdat Satans aanvallen dikwijls onvoorspelbaar en ondergronds en onverwacht plaatsvinden, moet het christelijk leven gekenmerkt worden door alertheid. Alertheid, dat betekent oplettendheid. Dat je wakker bent, waakzaam bent, geestelijk moedig, weerbaar, strijdvaardig. Er is een front waar de gelovigen in Christus van Gods wegen een totale oorlog moet voeren. En dat front richt zich tegen alle demonie, alle immoraliteit en zonde en duisternis. Het is een front tegen alles wat zich tegen Christus en het woord Gods verheft en verzet. De geloofshelden van de schrift trokken op in een totale oorlogvoering. Nou, laten wij hen daarin volgen en wel gekleed met Gods wapenrusting. Tot zover mijn inleiding. Lange inleiding. Wij beperken ons vandaag tot vers 10... en vers 11a. Ik hoop 6 keer met u over dit gedeelte te spreken. Maar wij beperken ons vandaag tot de mobilisatie. De mobilisatie van de soldaten. Het is operatie mobilisatie vanmorgen. Lees maar mee dit twee teksten. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here, in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Het woord verder betekent zoveel als tot slot. Dit is het slotwoord van Paulus' brief aan de Efezen. We zijn daar een jaar mee bezig geweest. Hij zegt, dit wil ik nog aan u kwijt, dit moet u weten. Nou, nadat hij in de voorgaande tekst het christelijk leven heeft beschreven, herinner u, hij heeft de wandel in het licht, de wandel in de liefde, de wandel, de nauwgezette levenswandel, de wandel in het huwelijk, de wandel in het gezin, de wandel in de werkgever-werknemer verhouding, zegt hij, dit wil ik nog aan je kwijt. Want al deze levensterreinen staan onder grote spanning. Daar wordt voortdurend op gevuurd uit het rijk der duisternis. Paulus roept de gelovigen in Christus op om onder de wapens te komen. Hij mobiliseert de soldaten van Christus. Want elk van deze Bijbelse levensterreinen staan, zoals gezegd, onder grote druk. Nu op 28 augustus 1939 begon de algehele mobilisatie van Nederland. Uiteindelijk leverde dat 300.000 manschappen op. In de maanden na de mobilisatie plaatste het Nederlandse leger militairen door het hele land en begon met voorbereidingen van de verdediging van een eventuele aanval. Stellingen werden verstevigd, soldaten werden getraind en toegerust. Toch, Nederland verwachtte geen oorlog. En dat was een fatale fout. Want het was binnen een jaar, op 10 mei 1940... dat Duitsland Nederland aanviel en de strijd losbarstte. En 5 dagen daarna capituleerde Nederland op 15 mei. Zij capituleerde voor de vijand. Mogen de Heere voorkomen dat jij in je huwelijk capituleert voor de vijand, omdat je niet op de strijd bent voorbereid. Het zal niet aan mij liggen. We gaan dit met elkaar uit den treuren bespreken. En ik wil dat je een toegeruste soldaat bent van Jezus Christus. Dat je straks niet capituleert in je persoonlijk leven voor de zonde. Voor de aanvallen van de boze. Nog dat je capituleert voor de druk van deze wereld. Mobilisatie. Het is in staat van paraatheid brengen van de krijgsmacht van een land. En dat is precies wat Efeze 6 vers 12 doet. Paulus wil de heilsoldaten van Christus mobiliseren in een opperste staat van paraatheid brengen voor de geestelijke oorlog. Het is geen kwestie of er een oorlog komt. Er is op dit moment een oorlog gaande. Een geestelijke oorlog. Nou, daarom dat Paulus al Gods kinderen mobiliseert, toerust, traint en voorbereidt op de geestelijke strijd. En als iemand het recht heeft om de gemeente daartoe op te roepen, dan de apostel Paulus. Hij heeft als geen ander aan de frontlinies van de kerk gestaan. Hij heeft in de loopgraven van het koninkrijk gestaan. Bij wijze van spreken met tot zijn nek in de modder. Hij weet wat het is om door de Satan te worden aangevallen, om door broeders en gemeenten die hij zelf heeft gesticht te worden aangevallen en verdacht gemaakt. Geestelijk is hij tot zonde verleid, tot ontmoediging, tot wanhoop, tot bitterheid, tot ondankbaarheid, tot uitzichtloosheid, twijfel en verwarring. Lichamelijk is hij aangevallen, gegezeld, geslagen, gestompt, belachelijk gemaakt, gestenigd en voor dood achtergelaten. Paulus weet wat het is om door de Satan te worden aangevallen en te lijden om Christus wil. Bij de verdediging van zijn apostelschap spreekt hij over, ik lees voor, slagen, gevangenissen, doodsgevaar, zweepslagen, met de roede gegezeld, gestenigd, schipbreuk geleden, in gevaar door rivieren, door rovers, door volksgenoten en heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. Inspanning, moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vaste, in koude en naaktheid. Nogmaals, de apostel Paulus heeft in de loopgraven van het koninkrijk als een leeuw gevochten. En aan het einde van zijn leven, in zijn laatste brief, zijn zwanenzang, enkele van zijn laatste woorden, zegt hij: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Paulus kenmerkt het normale christelijke leven als een strijd. Een geestelijke en goede strijd. Maar zegt hij, ik heb het geloof behouden. Hij heeft met succes weerstand geboden aan de listige verleidingen van de Satan. Paulus heeft als apostel van Jezus Christus en als ervaringsdeskundige het recht om ons te mobiliseren, om ons onder de wapens te roepen. Nou weet u, bij deze geestelijke strijd zijn we niet overgeleverd aan onze eigen kracht en energie en mogelijkheden. Nee, de gevechtskracht van de Heere God staat tot onze beschikking. Heb je dat gelezen in vers 10? Wordt gesterkt in de Heere.
en in de sterkte van zijn macht. Tegenover de slagkracht van Satan en zijn handlangers staat niet onze broze kracht, maar staat de kracht van God zelf. Van David lezen we, David die ook gestreden heeft. Van David lezen we, God heeft één ding gesproken. Ik heb dit twee keer gehoord. Met andere woorden, dit is iets wat je twee keer moet horen. Wat zeg ik? Je moet dit keer op keer op keer horen. God heeft eenmaal gesproken, ik heb dit twee keer gehoord. Wat is er zo belangrijk, David? Dat je het bij herhaling moet horen. Dit, dat de kracht van God is. En niet van jou. De kracht is van God. En even verderop zegt de psalmist, welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dat staat er gebiedenderwijs en in de tegenwoordige tijd en is dus een blijvende opdracht. Het is een opdracht die continu in de praktijk gebracht moet worden. Sterk uzelf, wees sterk, laat u versterken, onafgebroken, verslap niet, maar word dag in, dag uit gesterkt in de Heere. Wees krachtig in de Heere. Nu leren wij in Efeze 1, misschien dat u zich dat nog kunt herinneren, dat wij door onze verbondenheid met de Heer Jezus Christus deel hebben gekregen aan de opstandingskracht van Christus zelf. De apostel spreekt in Efeze 1 vers 19 over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Dat is de kracht waarmee de Heer Jezus op die eerste paasmorgen de dood heeft overwonnen, de zondeschuld heeft betaald, de Satan heeft overwonnen. Het is absolute overwinningskracht. Alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Efeze 6 vers 10 is een bevel om uit die kracht te leven. En daarbij moeten wij gebruik maken van de middelen die de Heer ons daarvoor heeft aangereikt. Wees sterk in de sterkte van zijn macht. Want alleen in de sterkte van Gods macht kun je stand houden en overwinnen. In Handelingen 1 vers 18 zegt de Heer: gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Het is niet toevallig dat Paulus, voordat hij over het huwelijk en het gezin en over de werkgever-werknemer relatie schrijft, en voordat hij ook over de geestelijke strijd schrijft, in Efeze 5 vers 18 zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Word vervuld met de Heilige Geest. De Bijbel zegt, het is niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere, der Heerscharen. Weet u, toen de 12 verspieders terugkwamen van de verkenning van het beloofde land, zeiden er 10, wij kunnen niet optrekken. Want het volk dat daar woont is sterker dan wij. Er zijn daar reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. En inderdaad, zo zal het zijn wanneer je op de overmacht van de vijand kijkt, op de dwingende macht van de maatschappij waarin wij leven. Wanneer je op je eigen zwakheid ziet, dan zeg je, oh, maar ik kan dit niet. Ik kan niet optrekken. Maar 2 van de 12 verspieders, Jozua en Caleb, zagen niet op zichzelf, zagen niet op de vijand, zagen niet op die hoge versterkte muren, maar zij zagen op de Heer en zij zeggen, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen. We zullen het zeker overmeesteren. De Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Jozua en Caleb vertrouwden niet op eigen kracht. Ze vertrouwden niet op de slagkracht van Israël, maar op de Heere.
Nu dreigt het gevaar dat wij in eigen kracht de vijand tegemoet treden. Weet u, in eigen kracht de vijand tegemoet treden, denken dat je het wel aan kan, dat je wel sterk genoeg bent, dat loopt uit op een slachtpartij en is onverantwoordelijk spelen met je leven. Gegarandeerd dat je het onder spit delft, dat je straks een ontgoochelde, teleurgestelde, misschien over 10 of 20 jaar enigszins verbitterde christen bent geworden. Waarom? Omdat je het in eigen kracht niet redt en je hebt het in eigen kracht geprobeerd. Lees het Oude Testament erop na. Vele voorbeelden zijn er te noemen van het optrekken tegen de vijand in eigen kracht, waarbij Israël verslagen werd. Toen Israël na dat debakel aan de grens van het beloofde land en het oordeel van God alsnog het land wilde binnengaan, u weet wat de Bijbel zegt. De Heere was niet bij hen, en er worden sterke woorden gebruikt. De schrift zegt dat ze verpletterd werden. Israël werd verpletterd. Nummer 14. Elders zegt de Bijbel, het gebeurde toen Mozes zijn handen niet naar de hemel had uitgestrekt, namelijk om het alleen van hem te verwachten, dat Amalek de overhand had. Heeft Amalek de overhand in je huwelijk? Heeft Amalek de overhand in je persoonlijk leven? Heeft Amalek misschien de overhand in sommige delen van ons gemeenteleven? Wie heeft de overhand in je leven? Komt dat dan misschien omdat er geen handen naar de Heere zijn uitgereikt om het enkel van hem te verwachten? De Bijbel zegt in Jozua 7, omdat de Heere niet met hen was en zij dus in eigen kracht streden, werden de Israëlieten bij Ai verslagen. En zo zouden we kunnen doorgaan met weet ik wat voor hoeveelheid voorbeelden waar Israël verslagen werd, omdat de Heere niet met hen was. Omdat Israël in eigen kracht de vijand tegemoet ging. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, om stand te kunnen houden, om de goede strijd te kunnen strijden, is een innige, levende, persoonlijke relatie met de Heer een eerste vereiste. Alleen in die verbondenheid met de Heer Jezus Christus schenkt de Heer ons de kracht die wij nodig hebben om staande te kunnen blijven en stand te kunnen houden tegen de aanvallen uit het rijk van de duisternis. Het is Gods kracht, Gods macht, Gods energie, Gods sterkte waaruit wij mogen putten. Wat dat betreft kan de opdracht om vervuld te worden met de Heilige Geest niet voldoende benadrukt worden. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan, sterk in uw kracht. Telkens meer moet ik uw kracht verstaan. U voert de strijd, de hulde is u gewijd. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan met u die mij hebt voortgeleid. Ik bouw op u. Ik ben zwak, maar u bent machtig. Vers 11, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Nu dat woord wapenrusting is de vertaling van het Griekse panoplion. Panoplion. En dat betekent zoveel als al Gods wapenen. Heel de wapenrusting. Het betekent elk onderdeel van de wapenrusting. Pan, dat betekent alle. Heel de wapenrusting. Om stand te kunnen houden, moeten we de hele wapenrusting aandoen. Het gaat hier om een complete uitrusting. Ontbreekt met andere woorden niets aan. Je bent van alles genoegzaam voorzien om in deze strijd te kunnen winnen. Alles wat je nodig hebt om stand te houden, is aanwezig. De Heere heeft een complete, toereikende, afdoende wapenrusting voor elk van Gods kinderen. Dus je hoeft niet met lege handen dat slagveld op. Doe Gods vechtstenu aan. Dat is typisch de Heere. Kijk, als de Heere iets geeft, geeft hij iets waar niets aan ontbreekt. Dat is typisch de Heere. Hij geeft je niet een klein beetje genade. Nee, hij geeft al zijn genade. Hij geeft niet maar een enkel woord. Nee, hij geeft heel zijn woord. Hij heeft ons zijn woord gegeven en wij hebben geen andere woorden van de Heere meer nodig. In de schrift heeft de Heere zich compleet en al uitgesproken. Elk schriftwoord is van God ingegeven, is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij tot elk goed werk volkomen toegerust. Het is, hoort u dat, volkomen toegerust. Elk woord, het is een volkomen, het is met andere woorden helemaal af. Dat is typisch de Heere. Hij geeft je een woord en hij zegt, ik spreek me helemaal uit. Je hebt alles gehoord wat ik je te zeggen heb. Alles wat je moet wel horen in dit leven, heb ik gezegd in de schrift. Ook hebben wij alle geestelijke zegeningen ontvangen. Alle geestelijke zegen die de Heer aan je kwijt wil, heb je ontvangen. Gezegend zij de God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Efeze 1 vers 3. En ook heeft hij onze Heer Jezus Christus gegeven, van wie de Bijbel zegt, in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt in hem. Met andere woorden, Christus is genoeg. Het is niet Christus plus, of de Bijbel plus, of een paar zegeningen van de Heere God plus. Nee, de Heere God heeft alles gegeven. En zo ook met de wapenrusting. Het is een complete wapenrusting. Het is niet zo dat je daarnaast nog iets nodig hebt in je geestelijke strijd. Nee. De Heere God heeft je alles gegeven wat nodig is om staande te houden in de geestelijke strijd. Nou, hoe komt het dan dat zoveel christenen onderuit gaan en soms capituleren voor de verleidingen van de boze? Hoe komt het dan dat onze levens soms door zwakheid gekenmerkt worden in plaats van door kracht? Hoe komt het dan dat zoveel gelovigen ontmoedigd zijn, uit het veld geslagen en na verloop van tijd gewoon niet meer meedoen op de renbaan van het christelijke leven en nergens meer op het slagveld te zien zijn? Hoe komt dat toch? Dat ze geestelijk apathisch geworden zijn. Hoe komt dat? Ja, zeg je, nou, dat is nogal wie dus. Dat is eigenlijk helemaal geen moeilijke vraag. Dat komt toch, broeder Ezinga, door de blijvende zondigheid van de mens. Immers ook nadat de mens onder de prediking van het evangelie tot geloof gekomen is, ligt de zonde als een belager aan de deur. En dat is waar. Wij belijden de blijvende zondigheid van de gerechtvaardigde zondaar. Er komt nooit een moment waarop je zult kunnen zeggen, ik heb geen zonde meer. En die we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. En weet je, hoe inniger de gemeenschap met de Heere, hoe dichter je bij de Heere leeft, hoe groter het zondebesef zonder dat je dat terneerdrukt. Let goed op, hoe dichter je bij de Heere leeft, hoe groter het zondebesef zonder dat je dat terneerdrukt, maar wel uitdrijft naar hem. Hoe meer je het van hem verwacht, hoe minder je van jezelf verwacht. Hoe dichter een mens bij de Heere God komt, hoe meer zijn heilig licht ons leven bestraalt, de kleinste ongerechtigheid blootlegt en de mens met Paulus uitroept, ik ellendig mens, ik ellendig, wie zal mij verlossen? Maar die ellende drukt niet neer, die drijft uit naar Christus. Maar met dat we dat gezegd hebben, broeders en zusters, zeggen we ook dat een christen niet in de zonde mag blijven leven. Paulus vraagt in Romeinen 6, mag een mens bij de zonde blijven leven, opdat de genade toeneemt? En dan zegt de Heer, volstrekt niet. In de schrift klinkt keer op keer de oproep tot levensheiliging, tot geloofsgehoorzaamheid aan het woord. Er mag, sterker, er behoort geestelijke groei te zijn in je leven. Als die groei achterwege blijft, is er iets ernstig mis. Zou het misschien kunnen zijn dat je het bevel van de Heer om heel de wapenrusting van God aan te doen nog niet ter harte hebt genomen? Paulus zegt, bekleed u met de hele wapenrusting. En dan zegt hij, 1, met de gordel van de waarheid, het borstharnas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Ten vierde het schild van het geloof. Ten vijfde de helm van de zaligheid. 6 het zwaard van de geest. En ten zevende het non-stop gebed. Daar hebben we het hier over met elkaar. Om met de kracht van de Heer te kunnen standhouden, zul je jezelf met elk van deze onderdelen van de geestelijke wapenrusting moeten kleden. Paulus zegt, trek aan, nu meteen, stel het niet uit. Leef je dagelijks leven in de wapenrusting van God. Alleen dan ben je geestelijk weerbaar. En dan ben je niet maar 5 jaar getrouwd en niet maar 20 jaar getrouwd. Dan ben je straks 25 jaar getrouwd en 40 jaar getrouwd. Zolang als de Heer dat geeft in je leven. Dan buig je niet voor de druk die op je wordt uitgeoefend. Dan ben jij als man, als Christus voor je vrouw. En dan ben jij als vrouw, als de gemeente voor je man. En dan zijn wij als ouders voor onze kinderen, zoals de Heer God een ouder is voor zijn kinderen. Dat zijn wij. Nou, tot zover de oproep om onder de wapens te komen. De mobilisatie van de christenstrijders. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is 2000 jaar geleden dat de Heer Jezus de Satan op zijn eigen grondgebied, deze aarde, tegemoet getreden is. En door zijn lijden en sterven in onze plaats en voor onze zonde, en door zijn opstanding uit de doden, heeft hij de Satan verslagen en overwonnen. Jezus Christus is overwinnaar. De Satan is een overwonnen en een veroordeelde misdadiger. Alleen heeft de executie nog niet plaatsgevonden. Over de voltrekking daarvan lezen we in Openbaring 20. En de duivel werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest, dat is de antichrist, en zijn valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Dat is de toekomstige executie van de vijand van God en de vijand van Gods kinderen. Maar voor nu klinkt het bevel. Voor nu klinkt het bevel. Voorwaarts, christen strijders. Volg uw Heer en God. Draag het kruis van Jezus. Vrees geen hoon of spot. Laat de moed niet zinken. Jezus gaat je voor. Over bergen door woestijnen volg je meesterspoor. Als een machtig leger sluiten wij ons aan één. Onverdeeld in streven dienen wij slechts één. In zijn kracht en glorie gaan wij moedig voort. Tot hij ons zal welkom heten bij de paarlenpoort. De heilige stad, het nieuw Jeruzalem. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laten we samen bidden. We zeggen u dank. Wij loven en prijzen uw grote naam, Heere Jezus Christus. Dat u de Satan hebt overwonnen. Dat u die in ons woont, u die in de gemeente woont en in ons leven meer bent, sterker dan hij die in de wereld is. We zeggen u zo dank, Heer, dat u ons deze toerusting geeft, dat we vanmorgen gemobiliseerd zijn. Opgeroepen om ernst te maken, om ons te laten toerusten en trainen, om onze posities in te nemen. De posities die u ons in het woord heeft aangereikt. In huwelijk, gezin en samenleving. Om daar, Heren, als christensoldaten de strijd te strijden. Wilt u ons daar alle in zegenen? In de straat, in de buurt, op de werkvloer. In onze familie en vriendenkring. Dat we zoutend zout zullen zijn. Dat uw kracht in ons huwelijk en gezin en in onze gemeente manifest zal worden. Zodat het niet door onze woorden zal zijn op de eerste plaats. Maar vooral en voornamelijk dat uit ons leven, uit onze gezinnen zal blijken dat we anders zijn. Heel anders, omdat we u hebben leren kennen. Omdat we door u gekend zijn. En zo zeggen wij u dank, Heere, dat we gemeente mogen zijn in een geestelijke strijd. Maar u gaat ons voor en we volgen uw koningsspoor. Dank u wel dat u niet achterop gaat, maar voorop gaat. En u bent de winnaar. U bent de triomfator. Wij volgen u. We zijn onderweg naar die heerlijke, heerlijke, heilige stad. Het Nieuw Jeruzalem. In Jezus' naam. Amen.